NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Wij zijn uw onderzoeksprogramma op Radio 1. En we besteden aandacht aan drie onderwerpen vandaag. Hoe kan het dat je meer dan een jaar ten onrechte in de gevangenis zit, wordt vrijgesproken door de rechter en toch geen schadevergoeding krijgt? Dat overkwam de Somaliër Jama. Zijn advocaat Floris Holthuis komt er zo over vertellen. En straks zit ook verslaggever Colette van Nuenen aan tafel. Ze bereidt een project voor over een inburgeringsklasje. Daarbij werkt Argos samen met de site De Correspondent. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar nu eerst het onderzoek. 2 weken geleden werd voor de rechtbank in Groningen een dokter urenlang ondervraagd over details van een operatie van 9 jaar geleden. Het ging over de zaak van baby Jelmer. Misschien herinnert u zich die naam nog. Verslaggever Sanne Boer ging 5 jaar na onze uitzending over baby Jelmer kijken hoe het er nu voor staat. Luister naar haar ontluisterende verslag.
Het is zo dat artsen en ziekenhuizen zijn alleen aansprakelijk als de patiënt kan bewijzen dat de dokter een fout heeft gemaakt.
De grote moet geschoten hebben, eigenlijk. Hè? Hey. Dat kan niet meer, jou, hè? Hey.
Dat zij erkennen dat het onder hun verantwoordelijkheid is gebeurd, dat hij geworden is zoals hij nou is.
Na zoveel meetings, advocaatkosten en dergelijke, ja, zijn er nog niks meer opgeschoten.
Ja, er wordt gewoon over deze mensen heen gewalst.
Dit is het verhaal van baby Jelmer. Jelmer Mulder. 9 jaar is die inmiddels. Jelmer is een van een drieling. Hij had last van zijn darmen. Daaraan werd hij geopereerd toen hij 6 weken oud was. En 2 weken geleden zaten de ouders bij de rechtbank om te luisteren naar getuigenissen over wat er bij die operatie is gebeurd.
Goedemorgen, ik kom voor de zaak Mulder Veenstra.
Getuigenverhoor.
Voor het getuigenverhoor.
De eerste verdieping.
De eerste verdieping?
Ja, dus even bij de balie dan.
Het is een snikhete donderdag. Verslaggever Sanne Boer meldt zich bij de rechtbank in Groningen.
Dag. Ik kom voor de getuigenverhoren.
We hebben van tevoren om toestemming gevraagd, maar de rechter wil niet dat we tijdens de zitting opnames maken. Daarvoor is de zaak te gevoelig. In de hal treffen we, voor het begin van de zitting, de advocaat van de ouders, John Beer.
Dag meneer Beer.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Kunt u zeggen waarom we hier zijn?
Wij zijn hier in de rechtbank van Groningen omdat het ziekenhuis een drietal getuigen wil laten horen.
Die bij de operatie van Jelmer waren?
Ja, die zijn in 2007 bij die operatie, of bij de anesthesie dan liever gezegd, betrokken geweest, ja.
En waarom wil het ziekenhuis dat 9 jaar na dato?
Ik denk dat men bewijs wil verzamelen om zich verder te verdedigen tegen de aansprakelijkstelling.
Maar het is toch vrij simpel. Een jonge baby gaat een operatie en komt de hersenbeschadigd weer uit. En er is een operatie geweest. Ja, lijkt me toch vrij simpel dat dat dan ergens de verantwoordelijkheid bij een ziekenhuis ligt.
Juridische aansprakelijkheid is allesbehalve simpel. En zoals wij op dit ogenblik het aansprakelijkheidsrecht in medische zaken hebben geregeld, kan het ziekenhuis en de dokter op allerlei manieren proberen daar onderuit te komen.
En dat doen ze dus tot op heden?
En dat doen ze tot op heden, ja, met alles wat in hun vermogen ligt.
Verderop in de hal treffen we meester De Ridder.
U bent de advocaat van het ziekenhuis?
Ja.
En waarom wilt u daar geen mededeling over?
Omdat de zaak onder de rechter is. Ja, en het staat me ook niet vrij om daar mee in de media te treden, vind ik. Het gaat over een patiënt.
Kunt u wel aangeven waarom het ziekenhuis de verhoren heeft aangevraagd? De reden daarvoor?
Nou, wij willen gewoon duidelijkheid. Zoveel mogelijk duidelijkheid. Dat is altijd het belang van het ziekenhuis. En voor iedereen ook.
Want die is er nu nog niet.
Er is voldoende duidelijkheid, maar meer is altijd beter.
En meer over de operatie zelf?
Daar ga ik verder geen mededeling over doen.
Het getuigenverhoor van 1 uur... telefoons uitgeschakeld.
De ouders van Jelmer en hun advocaat John Beer betreden de rechtszaal. Net als de delegatie uit Groningen. Het hoofd juridische zaken en de advocaat van het Universitair Medisch Centrum. Een mevrouw van de verzekeraar en de anesthesioloog. Dat is de man die bij deze operatie verantwoordelijk was voor de verdoving van Jelmer. Die heeft ook een advocaat meegenomen en een assistent. Samen lopen ze de rechtszaal in.
De cliënt aan de derde tafel vanaf hier gezien.
Derde
tafel, ja.
We gaan nu de zittingszaal in. Iedereen bij elkaar.
In 2011 maakten we een uitzending over baby Jelmer. Samen met zijn broertje en zusje is hij geboren in het ziekenhuis in Zwolle. Een paar weken later wordt Jelmer overgeplaatst naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen voor een operatie. Daar zit een gespecialiseerd kinderchirurgisch centrum.
En toen werd dus duidelijk dat er gewoon echt bijna geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon verder gezond aan de operatie. Een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet.
Jelmer is zwaar gehandicapt geraakt. Terwijl zijn broer en zijn zusje op dit ogenblik dagelijks naar school huppelen, ligt hij op zijn rug te kijken naar een mobiel die boven hem zweeft.
Dag jongens.
Dag.
Moet de juf luisteren?
Ja.
Ja?
Komt goed. Hoi.
Direct na de operatie van Jelmer vraagt het Groningse ziekenhuis een second opinion aan bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En dat concludeert dat het erop lijkt dat de hersenbeschadiging is opgelopen tijdens de operatie. En waarschijnlijk is veroorzaakt door een lage bloeddruk en een lage hartslag. De ouders van Jelmer willen weten wat er precies is gebeurd tijdens die operatie. Het Academisch Ziekenhuis in Groningen geeft geen openheid van zaken. En de inspectie voor de gezondheidszorg doet erg lang over een onderzoek. Na 3,5 jaar komt de inspectie met haar rapport. Het is een kritisch rapport. Kritisch over de anesthesioloog en over het ziekenhuis. We vatten samen wat er in het rapport staat.
Bij de operatie van Jelmer was geen kinderanesthesioloog.
De normale bloeddruk van Jelmer was niet bekend.
Er waren problemen met het opbrengen van de zuurstofkap voor de narcose.
De bloeddruk en de hartslag van Jelmer waren laag tijdens de operatie.
Jelmer kreeg een zeer hoge dosis medicijnen.
Er was een slechte overdracht tussen de doktoren.
De verslaglegging van de anesthesioloog was onvoldoende.
Alle patiëntinformatie, gemonitord tijdens de operatie, is verloren gegaan omdat de stekker uit de apparatuur is geweest. Daardoor zijn er geen gegevens meer beschikbaar om na te gaan of de anesthesioloog zijn werk goed heeft gedaan.
Het ziekenhuis in Zwolle stuurde Jelmer speciaal naar een kinderchirurgisch centrum in een academisch ziekenhuis in Groningen. Maar nu blijkt dus dat het UMCG niet aan de eisen voor zo'n kinderchirurgisch centrum voldeed. Er stond geen kinderanesthesioloog aan het bed van Jelmer. In plaats daarvan een algemene anesthesioloog met een leerlingassistent. Dat had in Zwolle ook gekund. En bovendien bleek dat de anesthesioloog slecht was voorbereid op de operatie. Na de operatie zegt hij overigens tegen de ouders van Jelmer dat alles in orde is.
Hij bracht samen met zijn assistenten dus Jelmer terug naar de afdeling. En waar wij dus zaten te wachten. En hij zei van alles goed, alles goed. En toen,
want hij is Duits?
Of een Duits accent. Hij sprak met een Duits accent, alles goed. En vervolgens heeft hij Jelmer overgedragen aan de verpleging. En je denkt alles goed, mooi, blij. Dus je concentreert je op je zoontje.
Maar het gaat helemaal niet goed met Jelmer. En meer dan 3 jaar later beschrijft de inspectie voor de gezondheidszorg de fouten die gemaakt zijn in het ziekenhuis. Maar de inspectie trekt dat rapport later weer in. En vervangt het door een tweede, veel minder kritisch rapport. Na onze uitzending start de Nationale Ombudsman een onderzoek.
Zaak rond baby Jelmer schokt Nationale Ombudsman. Dames en heren, goedenavond. Snoeiharde kritiek van de Nationale Ombudsman aan het adres van het Universitair Medisch Centrum Groningen en aan het adres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ze hebben op schokkende wijze gefaald in de zaak van baby Jelmer, zegt de ombudsman. Die baby onderging een vrij simpele operatie, maar raakte, doordat er fouten werden gemaakt, zwaar gehandicapt. Vier jaar lang proberen de ouders al antwoord te krijgen op de vragen die ze hebben. Maar het ziekenhuis en ook de inspectie laten het volledig afweten. En dat is onacceptabel, zegt de ombudsman.
Ik kan alleen maar één ding bedenken, dat het toch gewoon een beetje de arrogantie van de macht is.
En ook minister Schippers spreekt zich uit.
Nou, als je als ouders dit overkomt, dat is echt je ergste nachtmerrie. He, want ten eerste wat er met je kind gebeurt en ten tweede hoe het daarna wordt opgepakt. De inspectie heeft het niet goed gedaan. Ze heeft van de zomer ook publiekelijk en aan de ouders terecht hun excuses aangeboden. En ja, dit moet gewoon beter.
De Nationale Ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar eerste rapport heeft vervangen. Het tweede rapport is plotseling veel minder kritisch over het ziekenhuis. Het causaal verband tussen de hersenbeschadiging van Jelmer en het medisch handelen, wat in het eerste rapport nog stond, is verwijderd. Het kan niet anders dan dat dit onder druk van de advocaat van de anesthesioloog is gebeurd, concludeert de Nationale Ombudsman. Jaren gaan voorbij. Het UMCG heeft regelmatig laten weten dat de zaak van baby Jelmer enorme indruk op ze heeft gemaakt. En dat ze er veel van geleerd hebben. Dat meldt het NWS-journaal nog in januari van dit jaar.
Hier weten ze wat het is. In 2007 raakte een baby na een operatie ernstig gehandicapt.
Hoe ingrijpend is dat voor een arts?
Enorm. Ja, daar is geen twijfel over. Wij zijn hier niet in huis om mensen kwaad te doen.
Van de fouten die toen zijn gemaakt, heeft het ziekenhuis geleerd. Ieder incident moet intern gemeld en besproken worden. En de arts in kwestie wordt door collega's benaderd om erover te praten.
Ook bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de calamiteit diepe indruk gemaakt. Dat vertelde Ronnie van Diemen, de baas van de inspectie, in onze uitzending in juni.
In deze omvang, met zo'n traject van meerdere jaren, wat mij betreft kan dat niet meer gebeuren.
En even nog heel concreet, de ouders van baby Jelmer zijn nu nog altijd in juridische procedure verwikkeld met het ziekenhuis. Dus opgelost is het nog niet.
Nee, maar als je dat vraagt, dan zie je, en dat is natuurlijk de intensiteit waarom dat verhaal zo ongelooflijk veel impact heeft, is dat wat daar ooit niet goed is gegaan, een verhaal is wat zo lang doorgaat. Met de effecten voor Jelmer, met de effecten voor het gezin en met al die juridische procedures. Dus volledig terecht om te zeggen, als je dat aan het begin niet goed gaat, wat een enorme impact heeft dit.
Advocaat Bier.
Nou, laat ik er dit van zeggen. Mijn cliënten merken daar niets van. Kijk, als je nou werkelijk vindt dat zo'n groot probleem voor je is, dan strookt dat niet met datgene wat je de ouders aandoet.
U vindt dat de inspectie het ook moet laten blijken aan de ouders?
Nou, op zijn minst, ja. Als je zegt, we hebben veel van die zaken geleerd, zijn we misgegaan, dan is dat natuurlijk, zijn de ouders de eerste die daarvan geleden hebben. Dus als je op een of andere manier iets goed wil maken, of daar alsnog beter mee om wil gaan, dan raakt dat de ouders natuurlijk in de allereerste plaats. Er wordt gewoon over deze mensen heen gewalst. En dat doet het gezag nog steeds.
We zijn altijd contact blijven houden met de ouders van Jelmer, Hester Veenstra en Marco Mulder. Afgelopen weken zochten we ze weer op.
Hey, hallo. Hester, hi.
Was ik te vroeg?
Nee.
Hey.
Hi. Zo, was je net thuis?
Ja,
half
drie. Ja. Ik haal hem altijd rond 2 uur, dan moeten ze nog even praten en zo. En dan ben ik altijd net zo rond 3:30 thuis.
Hallo Marco.
Wil je zo wat drinken?
Oh, Jelmer krijgt net eten.
Drinken. Jelmer zit op schoot bij Marco, zijn vader. In de voorkamer van hun verbouwde boerderij, even buiten Zwolle. Jelmer draait met zijn ogen, kijkt overal en nergens. Marco geeft Jelmer verdikt sap te drinken. Slokje voor slokje, want slikken gaat moeilijk. Dat moet 10 keer per dag, een half uur. Jelmers benen en armen liggen vanwege zijn spasme in een vreemde houding.
Ja, te groot om op schoot te hebben eigenlijk. Hey. Ik kan niet meer, jongen. Hey. Je zit er bijna op, jongen. Ja, je zit er weer bijna op.
Jelmer is nu 9 jaar. Hij is ook zo groot als een kind van 9. Op schoot zitten wordt steeds moeilijker.
Ik heb er niet geschiedenis op, man. Hey.
Hoe ziet het dagelijks leven van Jelmer eruit?
Nou, in principe is er de hele dag iemand met hem bezig. Nou, hij is vroeg wakker, hij komt 's nachts meerdere keren. En 's morgens, 4 ochtenden in de week gaat hij naar een dagcentrum. Dus je bent 's morgens eerst druk om hem op tijd klaar te hebben voor de taxi. En tussen de middag haal ik hem weer op. En dan de rest van de middag en de avond is eigenlijk... steeds met hem bezig. Therapieën, eten, drinken geven. Oppassen dat hij zich niet verslikt.
Want hij kan niet praten.
Nee.
En hij kan zichzelf niet omkeren.
Nee. Hij kan zelf functioneel, zeg maar, niks. Dus alles moet je voor hem doen.
Hoe weet je dat 's nachts dat hij zich niet lekker voelt? Hoe merk je dat?
Dan huilt hij.
En hoe kan je hem dan helpen?
Meestal, want hij is spastisch. Dus meestal moet je hem dan... uit zijn spasme zien te halen, zeg maar.
Hoe doe je dat?
Hem samen krom. Spasme, dan strekt hij alles. Dus je moet hem of krom doen. Of, hem omdraaien op zijn andere zijde. Dat kan hij dus allemaal niet.
En dat is elke nacht wel een paar keer?
Ja.
En wie doet dat dan?
Meestal Marco.
Jij lacht erbij, Hester. Want jij doet de zorg voornamelijk overdag.
Ja, Marco doet ook veel overdag. Als hij uit zijn werk komt, dan neemt hij meestal wel over. En s'nachts gaat Maaskroon meestal heen, want die kan er net wat beter tegen dan ik.
Fysiek is de zorg voor Jelmer zwaar. Maar er is nog iets. De hulp die ze krijgen moet steeds opnieuw aangevraagd worden. Steeds weer formulieren invullen. Afwijzingen krijgen. In beroep gaan. Hester en Marco hebben getwijfeld of ze hun verhaal weer in de media willen vertellen. Want het allerlaatste wat ze willen is klagen. Ze willen geen ouders zijn die zeuren. Ze willen wel vertellen hoe moeilijk het is om Jelmer de goede zorg te kunnen blijven geven en dat het ziekenhuis daar alles behalve aan meewerkt. Die frustratie over de strijd met het ziekenhuis, die zit hun hoog.
Ja. Ga je even praten, Jan?
Er komen Luc en Maaike op de fiets aan vanuit school. Luc voorop.
Door het raam van de woonkeuken zijn Maaike en Luc, de zus en broer van Jelmer, in de verte te zien op de fiets. Luc in een blauwe jas, Maaike in een roze. Ze fietsen hard.
Fietsen achter het huis. Ze weten precies waar ze hem neer moeten zetten. Op het rondje. Op het huis. Ja.
Dan komen Maaike en Luc binnen. Ze zijn allebei, net als Jelmer, 9 jaar.
En wat vind je het leukste aan Jelmer?
Dat hij hem vaak geluiden maakt.
Ja? Wat voor soort?
Nou, hij gaat steeds lachen en zo.
En waarom vind je dat leuk?
Dan hoor je hem tenminste, anders hoor je hem niet zo vaak.
Ah, oké. Omdat hij helemaal niet praat, bedoel je?
Mm-hmm.
Ja.
Want ik zou het lief met hem gaan voetballen, ja.
Ik vind dat jullie wel heel lief voor hem zijn. Wat maakt je verdrietig? Och, wijfie. Ja. Ja. En wat maakt je dan zo verdrietig?
Nou, dat hij anders is dan anderen.
Vind je dat naar voor hem of voor jullie gezin?
Naar voor hem.
Denk je dat hij jou goed kent?
Dat weet ik niet. Ja, is soms wel lastig.
En wanneer is het lastig?
Nou, bijvoorbeeld als hij gaat huilen, dan moet ik de hele tijd aan zijn haar. En als ik dan ga weer weg, dan gaat hij over een paar seconden weer huilen. En dan moet ik weer de hele tijd dat doen.
Moet je aan zijn haar?
Nou, dat vindt hij fijn.
Het UMCG-ziekenhuis heeft, na het kritische rapport van de ombudsman, compensatie betaald aan de ouders voor het achterhouden van informatie en voor de slechte nazorg. Maar niet voor de fouten die zijn gemaakt tijdens de operatie. Om geld te krijgen voor de zorg voor Jelmer zijn de ouders tot op de dag van vandaag in een juridisch gevecht verwikkeld met het UMCG. De moeder van Jelmer verwoordt wat ze verwacht van het ziekenhuis.
Dat zij erkennen dat het onder hun verantwoordelijkheid is gebeurd, dat hij geworden is zoals hij nou is. En dat zij dan ook verplicht zijn om ervoor te zorgen dat hij dan in ieder geval de zorg krijgt die hij nodig heeft.
Advocaat John Beer.
Ik denk dat aan de kant van het ziekenhuis en van de verzekering natuurlijk het probleem speelt dat iedere professional die zich met aansprakelijkheid en letselschadezaken bezighoudt wel inziet dat hier sprake is van een hele grote schade.
Want als je 24 uur per dag zorg nodig hebt, we weten niet hoe oud je allemaal wordt, maar voor de komende jaren, dat is natuurlijk, dat gaat om miljoenen.
Ja, dat zou best heel goed kunnen.
Terug naar de rechtbank in Groningen, 2 weken geleden. Voor de rechter stond de 50-jarige anesthesioloog T. Om privacyredenen noemen we zijn volledige naam niet. Het getuigenverhoor duurt 4 uur. Alle details van de operatie 9 jaar geleden worden punt voor punt behandeld. T. zit stil in zijn stoel. Zijn handen rusten op zijn knieën. T. zit recht voor de rechter. De ouders van Jelmer en de andere aanwezigen zitten achter hem. Hij praat met een zwaar Duits accent en praat een beetje warrig. De rechter vraagt regelmatig of hij iets kan verduidelijken. T. vond zichzelf ervaren genoeg om een te vroeg geboren baby als Jelmer anesthesie te verlenen. Maar hij kan dat niet goed onderbouwen. Hij verdedigt de keuzes die hij heeft gemaakt. Hij heeft geen fouten gemaakt, zegt hij. Na de rechtszaak spreken we hem.
Wij gaan alvast naar beneden.
Dag. Sanne Boer, VPRO Radio. Mag ik u een vraag stellen?
No comment. Dank u.
Voelt u zich op een... Nee, en waarom niet? Nee. En waarom niet als ik vraag mag?
Niet doen. Gewoon niet doen.
Ik wil alleen weten hoe hij zich voelt op dit moment.
Als u mij morgen belt, geef ik u een antwoord.
U bent de advocaat.
Ja.
We bellen de volgende dag met de advocaat. Maar ook hij wil geen vragen van ons beantwoorden. We hebben een intern onderzoek van het ziekenhuis. Daarin staat wel degelijk dat er tijdens de operatie veel dingen zijn misgegaan. Dat constateert het ziekenhuis zelf. En ook dat de anesthesioloog tijdens de operatie meerdere keren is opgepiept en daarom diverse malen de operatiekamer verliet. Kinderen jonger dan 1,5 jaar mogen nooit meer zonder kinderanesthesioloog worden geopereerd, schrijft het ziekenhuis. Het was toen de beslissing van T. om er geen kinderanesthesioloog bij te halen, maar om Jelmer zelf te behandelen. Zelfs toen er problemen ontstonden bij het aanbrengen van de zuurstofkap. Advocaat Beer heeft dat document ook.
Het ziekenhuis heeft ons ook uiteindelijk dingen gegeven uit de eigen onderzoeken.
De eigen
binnen
calamiteit
het ziekenhuis gebeurd is. Ja, en daaruit blijkt ook dat ze zelf opschrijven dat Jelmer schade heeft opgelopen door medisch handelen. Dat staat er gewoon. Dus ja, en dat maakt het juist ook zo wrang, hè? Dat er nu, nu wordt er net gedaan alsof het allemaal onbekend is en zeker niet aan de behandeling gelegen heeft. Maar de rechtbank gaat het ook zien. De rechtbank zal ook in de bodemaansprakelijkheidsprocedure zien wat het ziekenhuis zelf intern heeft geconcludeerd. En gaat ook zien dat datgene wat het ziekenhuis met zijn verzekeraar op dit ogenblik naar voren brengt, in strijd daarmee is.
We hebben de afgelopen weken alle betrokkenen benaderd. Minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg willen geen interview geven. De inspectie reageert met een schriftelijke verklaring. Ze staan open voor een gesprek met de ouders, schrijven ze. Maar eerder hebben ze aan advocaat Beer laten weten dat er geen sprake van kan zijn dat het tweede, veel mildere rapport over baby Jelmer wordt ingetrokken. 4 jaar geleden werd kinderarts Ronnie van Diemen de nieuwe baas bij de inspectie. De opvolger van Gerrit van der Wal. Advocaat Beer.
Toen had ik de hoop dat een nieuwe inspecteur-generaal, kinderarts, die de gelegenheid kreeg om 3 rapporten van kinderarts, kinderneuroloog, kinderanesthesist te beoordelen, die heel duidelijke dingen zeiden, dat die op een andere manier daarin zou staan. Maar ook hier weer krijgen wij de indruk dat de inspecteur-generaal wel een gesprek wil voeren waarin, koffie met koekjes wordt geserveerd. Maar waar inhoudelijk gewoon de lijn wordt gehandhaafd die Van der Wal heeft uitgezet. En daar passen de ouders gewoon voor. Ze hebben het namelijk te druk met de zorg voor Jelmer om voor een inhoudsloos gesprek naar de inspecteur-generaal te gaan.
Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen weigert ons een interview. De Raad van Bestuur stuurt wel een schriftelijke verklaring. Daarin schrijven ze onder andere:
de juridische procedures rond baby Jelmer nemen nu al jaren in beslag. Het UMCG erkent dat dit voor de ouders van Jelmer veel te lang duurt en begrijpt terdege dat dit voor hen zeer vervelend en pijnlijk is.
Het ziekenhuis ontkent ondertussen voor de rechter elke aansprakelijkheid. En de inspectie weigert dus dat tweede rapport in te trekken. Onaanvaardbaar, zegt advocaat Bier.
En er is een halsstarrigheid om dat maar niet te doen. In dat opzicht is het gewoon afwachten totdat de ouders afhaken.
Wie de langste adem heeft.
Wie de langste adem heeft. Hè? En onze overheid zal absoluut wel de langste adem hebben tegenover ouders die in Zwolle hele andere dingen aan hun hoofd hebben. En datzelfde geldt ook eigenlijk voor het ziekenhuis. Ziekenhuizen, verzekeraars, ze hebben een lange adem. Wat hun betreft zeggen ze nee totdat het eind der dagen gaat maar halen. Het is zo oneerlijk en ongelijkwaardig ook.
Vind je dat je op Jelmer lijkt?
Ja.
Waarom?
Om mijn haar, gezicht.
Je blond haar, blauwe ogen.
Mm-hmm.
Ja. En ben je ook even lang als Jelmer?
Nee. Ik ben 20, 30 centimeter langer.
Wat zou je later met hem willen doen als jullie allemaal groot zijn?
Ja, voetbalwedstrijden kijken.
Welke club?
PEC Zwolle.
De halsstarrigheid van het UMC Groningen. U hoorde een reportage van Sanne Boer, Joliene Kramer en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. De volledige tekst van de verklaringen van de inspectie en van het UMC Groningen kunt u lezen op onze site argos.vpro.nl. Daar kunt u zich ook melden of abonneren op onze podcast en onze nieuwsbrief.
Argos, de kwestie.
En die kwestie gaat over rechtbanken, schadevergoeding en piraterij.
Ga weer, ga verder. Okay. Ga zitten, hier. Meneer Jama,
ja,
hallo.
Dank je wel, man.
Alles goed?
Ja, is goed, man. Dank je wel. Is goed, ja.
Ja. Mijn naam is Benno Vennings. Ik ben van de dienst terugkeer en vertrek. En wij gaan samen met u praten over terugkeer naar uw land van herkomst.
Toen de Nederlanders hem aanhielden en hebben ze hem naar Tanzania gebracht. Van Tanzania hebben ze hem 2 dagen daar vastgehouden en van Tanzania naar Schiphol. En van Schiphol naar Schie, gevangenis in Rotterdam, ja?
Ik vind het heel onzorgvuldig. Kijk, ze hebben hem uit de Somalische wateren gevist, naar Nederland overgebracht. Er is een strafrechtelijke procedure geweest, die heeft jaren geduurd. Al die tijd heeft hij in de gevangenschap gezeten. Uiteindelijk wordt hij vrijgesproken. Dan nog blijft hij in gevangenschap. Hij heeft recht op een schadevergoeding. Maar hem wordt eigenlijk niet de tijd gegund om die procedure af te handelen. Hij wordt met grote spoed het land uitgeknikkerd. Dat vind ik heel onzorgvuldig. Ik vind gewoon dat er op de Nederlandse staat een zorgplicht rust.
En dat zei asieladvocaat Anneke van Harmelen over de zaak van de Somaliër Ali Mohammed Jama. Nederland neemt sinds enkele jaren deel aan internationale missies voor de Hoorn van Afrika om daar piraterij te bestrijden. Jama werd in oktober 2012 voor de kust van Somalië aangehouden op verdenking van piraterij. Het gerechtshof in Den Haag sprak hem op 2 april 2015 vrij. Desondanks werd Jama Nederland uitgezet zonder de gebruikelijke schadevergoeding. Ik ga erover praten met strafrechtadvocaat Floris Holthuis. Welkom.
Goedemiddag.
Waarvoor werd Jama in de tijd vastgezet?
Jama is uiteindelijk naar Nederland gebracht wegens 2 verdenkingen. Dat was piraterij en poging moord op leden van de Nederlandse marine.
En hij is uiteindelijk door de rechtbank in Den Haag dus van die feiten vrijgesproken.
Ja, hij is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van de piraterij. En in hoger beroep heeft het Hof in Den Haag hem van alle feiten vrijgesproken.
Dus hij heeft helemaal ten onrechte vastgezeten.
Dat zou je wel zeggen, ja.
Aan de telefoon, Argos-journalist Willem de Haan. Willem, jij hebt de Argos-uitzending destijds over Jama gemaakt. Wat is er zo bijzonder aan zijn verhaal?
Ja, ik kwam Ali Jama tegen in het detentiecentrum Rotterdam. Daar was ik bezig met een televisiedocumentaire. En het was een hele verlegen en jonge en vriendelijke vent. Echt helemaal niet zoals je een
kamer helemaal geen piraat.
Nee. Daar vertelde hij dus dat merkwaardige verhaal. Dat hij naar Nederland was gebracht. Dat hij verdacht werd van betrokkenheid. Of veroordeeld was zelfs. En later vrijgesproken van die piraterij. Nou, dat heb ik uitgezocht. En het bleek te gaan om een Iraans vissersschip. Waarvan de Nederlandse marine zei dat het gekaapt was. Maar dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag onduidelijk. Omdat die Iraanse vissers vaak zelf gewapende mensen aan boord nemen. Nou ja, Ali Jama zei, ik vervoerde alleen maar spullen tussen de kust en die vissersboot. Want die boot die lag vlak onder de kust. Hij was een soort taxivervoerder eigenlijk. Nou ja, de marine van Nederland die grijpt in. Die boot vliegt in de fik. Eén Iraanse visser die komt in ieder geval om het leven. Later krijgen die mariniers daar een hoge onderscheiding voor. Terwijl het dus eigenlijk een hele merkwaardige actie was. Was het wel een kaping? Hadden ze wel op deze manier op moeten treden? Er valt ook nog een slachtoffer, wat niet de bedoeling is. En dan die vreemde actie dat Ali Jama, dus ondanks die vrijspraak, tot ongewenst vreemdeling werd verklaard door de IND en met grote spoed het land werd uitgezet. Ja. Terwijl ik zou denken, nou ja, hij is vrijgesproken, hij heeft niks verkeerd gedaan. Maar hij moest en zou terug naar Mogadishu.
Floris Holthuis, als je ten onrechte vast hebt gezeten in Nederland, heb je recht op een schadevergoeding. Hoeveel zou Jama eigenlijk moeten krijgen?
Het verzoek, je hebt recht om een verzoek in te dienen om schadevergoeding te krijgen. Dat is het recht wat je hebt. En we hebben een verzoekschrift ingediend. En volgens mij, het zat hem om en nabij de 100.000 euro... wat hij aan schadevergoeding zou krijgen als je daar de standaardbedragen voor zou gebruiken.
En hoe kan het dat hij dat niet heeft gekregen?
Nou ja, uiteindelijk heeft de rechter in Nederland toch een vrij grote ruimte om een afweging te maken. En de rechter moet kijken of er gronden van billijkheid zijn om schadevergoeding toe te kennen. En het begrip billijkheid is nogal ruim. En dat kan dus ook nogal ruim worden gebruikt door de rechters.
We hebben het besluit van het gerechtshof Den Haag voorgelegd aan strafrechtgeleerde en emeritus hoogleraar strafrecht en strafrechtproces Theo de Roos.
Los van al juridische kennis moet je eigenlijk je indenken van, nou, ik ben vrijgesproken. Ik heb het niet gedaan. Ik heb, weet ik voor, lang vastgezeten. Dan moet ik toch wat terugkrijgen van de staat. Nou, die regeling is er. Maar ja, waar ik moeite mee heb, is het criterium van, ja, in die andere zaken die niet zijn te last gelegd, zijn er zeer sterke aanwijzingen. Ja, dat kan zijn. Maar dat is niet voorwerp geweest van een behandeling op tegenspraak. Dat wil zeggen, het is een behandeling waarbij ook de verdachte commentaar heeft kunnen geven, waarbij de verdediging misschien ook getuigen had kunnen oproepen om het nog eens te toetsen. Dus ja, dan is het alleen maar het oordeel van het Hof, zeer sterke aanwijzingen en verder niet. Nou, dat vind ik echt volstrekt onvoldoende om te zeggen, dan is het billijk om jou geen schadevergoeding meer te geven. Dus ik heb daar moeite mee. Het is een inbreuk op de gedachte van dat je onschuldig wordt gehouden zolang je niet veroordeeld bent.
Ja, dus het Hof zegt eigenlijk, je bent vrijgesproken, Jama is vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten. Maar hij zou betrokken kunnen zijn bij feiten die hem niet ten laste zijn gelegd. En daarom geven we hem die schadevergoeding niet.
Ja, dat klopt. Dat is precies goed geformuleerd. Is het zaken die niet ten laste zijn gelegd, die niet uitgeprocedeerd zijn, die niet volledig zijn vastgesteld, die spelen dan een negatieve rol voor de verzoeker, voor degene die schadevergoeding wil. Want hij wordt eigenlijk toch alsnog voor die andere feiten schuldig verklaard. Anders kun je het eigenlijk niet zien. Ja, dat is in strijd met, ook met trouwens met een eerlijk proces, zou ik zeggen. Zo'n Europese mensenrechtenverdrag zou dan geschonden zijn door zo'n uitspraak.
Maar het Hof doet deze uitspraak, herhaalt eigenlijk alleen de feiten zoals ze in de vrijspraak van Jama zijn gegeven. Mm-hmm. Doet het Hof hier dan iets fout?
Ja, ik ben een voorstander, maar het is omstreden. Anders zouden we hier niet erover praten natuurlijk. Maar ik ben absoluut een voorstander van, als je vrijspreekt, dan moet je ervan uitgaan dat je die schadevergoeding toekent. Dat doet het Hof ook wel. Uitgangspunt is dat het er recht op is. Dan komt de billijkheid als criterium. Er kunnen omstandigheden zijn dat er toch niet, of in mindere mate dan gevraagd, dat er zo'n schadevergoeding wordt toegekend. Maar daar moet je heel terughoudend mee zijn met die uitzonderingen, met die billijkheidsgronden, moet je echt niet heel ruim gaan interpreteren van, misschien was je voor andere feiten wel veroordeeld. Ja, dat weten wij niet. Dat kan het Hof ook niet weten. Ook niet als er sterke aanwijzingen zijn. Want daar is niet over geprocedeerd. Dat valt dan buiten het blikveld van de rechter die deze rol nu speelt. De enige rol is de beoordeling van schadevergoedingsverzoek. Nou, dan moet je heel strikt zijn, moet je alleen maar kijken naar wat is vastgesteld en wat is niet is vastgesteld bij een vrijspraak. En dat is het dan. Een uitzondering zou wel kunnen zijn. Iemand heeft zelf het onderzoek gehinderd of heeft gezwegen terwijl hij best opening van zaken had kunnen geven. Of hij heeft zelf op een manier geprocedeerd door ontzettend veel getuigen te vragen. Zodat het langer heeft geduurd dan nodig, dat hij vast zat. Nou, kortom, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar niet als het gaat om de vaststelling van feiten die kunnen leiden of hadden kunnen leiden tot een veroordeling. Want ja, daar is nou helemaal niet goed over geprocedeerd.
Terug naar strafrechtadvocaat Floris Holthuis hier in de studio. Nou, als ik Theodor Roos zo hoor, die zegt van die billijkheidseisen zijn wel heel erg ruim geïnterpreteerd, dan zou ik maar snel verder gaan procederen als ik u was.
Ja, u zag mij knikken. Dat is ook wat we gaan doen.
Daarom kwam ik ook op die vraag. Ja.
Nee, wij gaan naar het Europese Hof in Straatsburg. Het is precies zoals meneer De Roos zegt. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kent niet een eigen recht op schadevergoeding. Maar wat je wel kunt doen, is je kunt de wijze waarop het Hof in Den Haag nu zijn oordeel heeft gegeven, kun je toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat gaan we doen. En dat zit hem eigenlijk inderdaad in de lijn. Heb je wel een eerlijk proces gehad? Heeft het Hof van Den Haag niet veel te veel ruimte genomen? Omdat het Europese Hof zegt, de onschuldpresumptie, dus je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nou, als je notabene integraal vrijgesproken, deze Ali Djama, dan is het uitgangspunt dat er een recht is op schadevergoeding. Nou, dat willen we graag voorleggen aan het Europese Hof. En dat gaan we nu heel binnenkort doen.
We hebben dat ook aan Theodor Roos gevraagd trouwens, of hij denkt dat u kans maakt bij het Europese Hof.
Ja, dat is al eerder gebeurd. Niet soortgelijke. Dat waren gevallen die anders lagen. Dat heeft ook niet altijd tot succes geleid, soms wel. Maar je kunt zeker de stelling betrekken van, luister, ik word in deze procedure opgeknoopt. Mijn rechten worden mij ontzegd. Op gronden van dat ik eigenlijk voor schuldig word gehouden aan feiten waarover ik geen fair trial heb gehad. Dus artikel 6 van het Europese Mensenrechtenhof. Je hebt recht op een eerlijk proces, je hebt recht op tegenspraak, je hebt recht op allerlei rechten, getuigen, rechtsbijstand. En voor die feiten, daar heb ik me niet op kunnen verdedigen. En toch wordt dat mij nou tegengeworpen. Dan wordt het beschouwd als een grond om mij geen schadevergoeding te geven. Nou, dat is in strijd met dat verdrag. Ik denk dat dat een begaanbare weg zou zijn.
U zit weer te knikken, Floris Holthuis.
Ja, ik ben het helemaal met meneer De Roos eens. En ik zal vragen of hij mee wil naar Straatsburg. Als we de zaak gaan bepleiten. Dat gebeurt heel zelden. Het kan. Misschien dat we dat in dit geval wel doen.
Ga het hem maar vragen.
Ik ga het hem vragen.
Hij heeft heel veel status. Willem de Haan, er is één kleine complicatie. Dat Djama dus is uitgezet in Somalië. En ja, waarschijnlijk in de hoofdstad Mogadishu zit. Althans, dat is de laatste keer dat hij gesignaleerd is. Want Willem, waar is die?
Ja, dat weten we niet, omdat we geen contact meer met hem kunnen krijgen. Hij is destijds door de marechaussee begeleid op de vlucht naar Mogadishu. Hij heeft toen van de dienst terugkeer en vertrek €200 meegekregen om door te vliegen naar Bosassa, dat is in Noord-Somalië, dat is veilig gebied en daar kwam hij ook vandaan. Alleen hij meldde toen door de telefoon dat die €200 niet genoeg was voor een ticket, voor die binnenlandse vlucht. Toen heb ik dat nagevraagd bij DTNV en die hebben mij toen een uitdraai gestuurd van een printje van een lokale luchtvaartmaatschappij, hadden ze op internet gevonden en daar zou de kosten van die vlucht zou $168 zijn. Nou ja, dat heeft de dienst terugkeer en vertrek dus kennelijk van internet gehaald. Dat vind ik heel slordig, want iedereen weet wel dat prijzen die je op internet vindt van vliegreizen op een website, die zijn vaak in werkelijkheid altijd veel duurder. Hè? Dat is dan een aanbieding of weet ik veel wat. Dus dat hij nu stelt van die €200 was niet genoeg, ja, daar zou hij best gelijk in kunnen hebben. Feit is in ieder geval dat hij zegt, ik had niet genoeg aan die €200. Dus hij zat vast op het vliegveld van Mogadishu. Dat is wat hij meldde en hij had dus geen mogelijkheid om naar huis te komen.
En weet jij nog waar die zit?
Nee, we weten niet waar die zit. Hij wilde uiteindelijk toch wel graag naar huis. Hij heeft een gehandicapte broer die voortdurend naar hem vroeg. En hij wilde ook graag daar naartoe. En hij hoopte ook dat hij die schadevergoeding kreeg. Want dan zou hij daarmee hulp in kunnen kopen voor zijn broer. Die eigenlijk nu bij een psychiatrische inrichting rondloopt, maar geen hulp krijgt omdat hij geen geld heeft. Dus hij wilde graag naar huis, hij wilde graag die schadevergoeding. En nou ja, dan zou je kunnen zeggen eind goed, al goed. Maar hij is dus gestrand in Mogadishu. Eigenlijk door slordigheid van de dienst terugkeer en vertrek. Ik denk ze hadden gewoon hem mee moeten begeleiden om dat ticket te kopen op die luchthaven. Dan hadden ze zeker geweten dat hij veilig thuis kon komen. Nou, dat hebben ze niet gedaan met deze ongewisse uitkomst dus.
Floris Holthuis, u bent wel zijn advocaat, maar weet u waar Jama zit?
Nee, ik heb helaas dezelfde informatie. We hebben november vorig jaar voor het laatst telefonisch contact met hem gehad. Toen hadden we zelf een Somalische tolk erbij. Dus de inhoud van dat gesprek is ons goed bekend. En hij zat toen inderdaad ondergedoken in Mogadishu. Hij is een tijdje op de luchthaven gebleven. Is toen opgemerkt door iemand die daar werkt. Heeft hij het verhaal gedaan. En die heeft gezegd, je mag wel met mij mee naar huis. En daar zat hij toen we hem belden. En hij moest dus naar Puntland. Maar dat is allemaal oorlogsgebied. Dus ook een bus gaat door oorlogsgebied. Een taxi gaat door oorlogsgebied. En geld voor het vliegtuig had hij niet.
Dus stel dat u die schadevergoeding voor hem in de wacht sleept. Dus noods bij het Europese Hof. Dan moeten we hem eerst nog zien te vinden in Afrika.
Ja, klopt. Dan gaan we het geld bewaren voor hem. Dan komt het op een derde geldenrekening waar we verder niks mee doen. En dan gaan we kijken of we met hem in contact kunnen komen. En daar zijn wel manieren voor, maar daar zullen we heel creatief in moeten zijn.
Zou u al die moeite wel doen als u niet eens weet waar die is?
Ja, als je zo lang als ik en Willem en ook mevrouw Van Harmelen met Ali Jama bent omgegaan. Dit is zo'n bijzonder geval. Wat iedereen vergeet is dat deze jongen toen hij werd aangehouden waarschijnlijk een jaar of 16 was. Het Hof heeft daar geen uitspraken over gedaan, maar dit was een adolescent zouden we zeggen in Nederland. Die hebben we daar weggehaald. We hebben hem teruggebracht tot aan de bagagehal van Mogadishu in oorlogsgebied. Daar hebben we hem laten gaan. En deze jongen heeft nog nooit in zijn leven gevlogen, laat staan een vliegticket gekocht.
Het is allemaal
over humaan gedrag gesproken.
Het is allemaal heel slordig van de Nederlandse kant dus.
Heel slordig. En als klap op de vuurpijl, 0 eurocent, 0 euro schadevergoeding. Ik was stom verbaasd eerlijk gezegd met die uitspraak.
Ik zou Theo de Roos maar bellen en vragen of hij meegaat naar
En Willem, Willem mag ook mee.
En Willem mag ook mee. Ja. Dank u wel voor uw komst en voor dit bizarre verhaal. Strafrechtadvocaat Floris Holthuis en Argos-collega Willem de Haan.
NPO Radio 1. Argos.
Met de inburgering van vluchtelingen met een verblijfstatus loopt het niet goed. Dat bleek dit voorjaar.
Het gaat niet goed met de inburgering. Van de migranten die op 1 april hun inburgeringsdiploma zouden moeten hebben gehaald, is maar de helft geslaagd. Minister Asscher spreekt van tegenvallende cijfers en heeft een onderzoek ingesteld.
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven hebben vaak grote moeite om in te burgeren. Mensen halen hun inburgeringsexamen niet of doen er langer over dan toegestaan. De eerste uitkomsten van het onderzoek dat minister Asscher dit voorjaar aankondigde gaan deze maand naar de Tweede Kamer. Wij onderzoeken het probleem op onze eigen manier, namelijk dankzij verslaggever Colette van Nuenen, die klasseassistent is geworden in een inburgeringsklas in het Brabantse Os. Ze leert vluchtelingen Nederlands en de vluchtelingen leren Colette wat inburgeren in de praktijk voor hun betekent. Nou, dat wordt een reportage in de vorm van een standplaats Argos op Radio 1, maar ze schrijft er ook over op de site De Correspondent. Goedemiddag Colette, welkom.
Goedemiddag.
Wie zit er in je klasje?
Nou, dat is heel erg divers. Dat zijn mensen die hoog opgeleid zijn, maar ook mensen die alleen maar de basisschool hebben gehad in hun eigen land. Ze komen van overal ter wereld. Leeftijden zijn ook heel verschillend. De jongste twee in mijn klasje zijn 20 jaar en de oudste is 66. Dat is Mina.
Ik ben Mina. Ik kom uit Iran. Woon in Oost. 5 jaar in Nederland.
Ja, 5 jaar in Nederland.
Ja,
je hoort wel hoeveel moeite ze nog heeft met dat Nederlands. 66 jaar, dus heeft al 5 jaar les toch. Maar ze heeft in Iran geen opleiding gehad. Dus ze moet echt alles leren zoals een kind op de basisschool. De hele basale dingen. Nou, daarvoor krijgt ze wel wat extra tijd. Dus ze heeft eerst een alfabetiseringscursus gevolgd en daarna is ze naar de inburgeringsklas gegaan.
Geef je een goede kans om haar examen ooit te halen?
Nou, de docent die denkt van niet. Die heeft al geprobeerd om vrijstelling voor haar aan te vragen. Dat kan namelijk wel als je aantoont dat iemand voldoende zijn best heeft gedaan, maar het gewoon echt niet kan.
En als die vrijstelling er niet komt?
Ja, dat kan wel consequenties hebben. Want in elk geval moet ze de hele studieschuld aan terugbetalen. En dat is €10.000 maximaal. Nou, daar komt zij wel aan. En volgens de wet zou ze ook haar verblijfsvergunning nog kwijt kunnen raken. Nou, mensen worden niet zomaar teruggestuurd naar het land, naar een land waar het onveilig is. He, al mag dat in theorie dan misschien wel. Maar het heeft wel gevolgen voor haar. Want ze kan ook geen Nederlands paspoort aanvragen zonder inburgeringsdiploma.
Nou, je hebt een beetje geschetst dat in zo'n inburgeringsklas het rijp en groen door elkaar is. Hè? Mensen met een lage opleiding, oudere mensen, mensen met een goede opleiding, jongeren. Om hoeveel mensen gaat het in het hele land?
Het gaat in totaal de eerste helft van dit jaar 12.000 mensen die inburgeringsplichtig zijn geworden. En dat zijn dus mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dan binnen 3 jaar hun inburgeringsexamen moeten halen. En vorig jaar waren dat in totaal 15.000 mensen.
Wie zit er nog meer in je klasje?
Nou, komen dus overal vandaan, alle leeftijden. Somalië, Eritrea, Syrië, Sri Lanka, heel interessant. Allemaal die verschillende mensen natuurlijk. Sina uit Afghanistan, die heeft ook een bijzonder verhaal.
Ik ben Sina, ik kom uit Afghanistan. En ik woon in Nederland, vlakbij Timbos.
Ja.
In 2013 kwam ik hier.
In Nederland komen wonen. Toch?
Nee, eerst komt hier in 2009. Ik ga naar een interview. Daar gezegd, ja, je moet terug naar Afghanistan. Ik zei, ik kan niet gaan terug naar Afghanistan. Ik heb een probleem.
Ja.
Dan ik ga naar Noorwegen. Dan ongeveer 6 maanden, zoiets. Ik was daar. Dan die Nederlander gezegd, nee, ik moet komen terug.
Toen heeft Nederland gezegd dat jij terug moest komen.
Ja, ja.
Omdat je hier je eerste aanvraag hebt gedaan.
Eerste keer is hier.
Ja.
Dan komt hier en gezegd nee, je moet gaan naar Afghanistan, moet terug naar Afghanistan.
Ja.
Zeg, ik kan niet. Ja.
Ja.
Dan nog een keer ga naar Zweden.
Zweden, hè, voor de goede verstaander. Nou, hij heeft inmiddels heel Scandinavië gezien. Dat hij toch elke keer terug moest naar Nederland komt door het verdrag van Dublin. Want dat zegt dat het land waar iemand als eerste de eerste asielaanvraag doet, dat land verantwoordelijk blijft. Dus daar moet die aanvraag behandeld worden. Nou, Sina is een ondernemende man. Die probeerde het in Noorwegen, in Zweden, in Denemarken, in Duitsland. Elke keer werd hij teruggestuurd. En in 2013 had hij eindelijk een grond om asiel te krijgen, namelijk bekering tot het christendom.
Pardon?
Bekering tot het christendom.
Dat helpt?
Dat helpt, want als christen loop je gevaar in Afghanistan.
Je bent klasseassistent in die groep in Os. Wat doet een klasseassistent eigenlijk?
Die assisteert de docent. Dus die docent die heeft een klasje van 12 mensen. Maar zoals ik zei, het niveau is zo divers. Dat zij maakt vaak groepjes. En dan vraagt ze aan mij bijvoorbeeld om met de gevorderde kennis van Nederland te oefenen. Nou, dat is gewoon een boek. En dan heb je een hoofdstuk politiek. En dan leg je wat uit over de staatsinrichting. Je vertelt wat over de verschillende politieke partijen er zijn. En je probeert de mensen te vragen, nou, als jij straks mag stemmen, want voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen ze dat. Doe je dat dan, ja of nee? Nou, gewoon echt inburgeren dus.
Dus je legt uit wie de PVV is en VNL. En Thierry Baudet.
Ja, vooral Wilders is eigenlijk bij iedereen
dat
bekend.
Dat is eigenlijk de enige bekende politicus.
De enige die bij echt iedereen bekend is.
Dus je moet juist uitleggen wie Diederik Samson en Mark Rutte zijn.
Ja, inderdaad. Ja.
Was het makkelijk daar binnen te komen? Want ik kan me voorstellen dat ze gewoon zouden hebben gezegd, U bent helemaal geen klasseassistent, u bent een journalist.
Ja, klopt. Maar ik ben daar heel open over geweest vanaf het begin. Ik heb vorig jaar al contact gelegd met vluchtelingenwerk in Os. En toen ben ik taalcoach geworden van een Syrisch gezin. Mensen die toen net in Os kwamen wonen. Die heb ik een jaar lang begeleid, 1-op-1. En daar heb ik ook een documentaire over gemaakt. Dus ze kenden mij daar al en vonden het dus prima als ik van dichtbij kwam kijken.
Nou, dat is heel transparant, zoals je dat noemt.
Ja, ik doe dat eerlijk inderdaad en open, ja.
Wat gaat je onderzoek inhouden? Ik loop nu een beetje op je onderzoek vooruit hoor. Maar wat wil je allemaal te weten komen?
Nou, Kijk, inburgeren, dat is natuurlijk iets wat de politiek die stelt elke keer allerlei eisen aan mensen. Waarom doen ze dat? Niet omdat ze nou zo belangrijk vinden dat zo'n examen misschien gehaald wordt, maar gewoon dat die mensen echt een plek krijgen in de Nederlandse maatschappij. Hè? Dat inburgering examen is ergens voor bedoeld. Nou, ik wil weten in hoeverre dat effectief is. Is dit nou de beste manier om mensen in te laten burgeren? Dus ik ga van heel dichtbij kijken. Waarom slagen mensen nu wel of niet voor hun examen? Zijn de lessen bijvoorbeeld wel of niet goed? Daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Hè? Niet alleen door Eén Vandaag Zoals Deze Week, maar ook door een onafhankelijke instantie als Blik op Werk, die door het ministerie van Sociale Zaken daartoe is aangesteld. Nou, is het bijvoorbeeld zo dat mensen zelf niet opkomen dagen op de les? Haken ze af? Waarom zouden ze dan afhaken?
Die ben je al tegengekomen in de OS, afhakers?
Ja, zeker. Emma ben ik tegengekomen.
Emma is afgehaakt.
Ja, Emma. Die gaan
Wie
we
is Emma?
Ook, Emma, die gaan we ook horen in de documentaire. Ik weet alleen dat ze er is. Ik heb haar verder nog niet echt ontmoet. Ik heb haar telefoonnummer en afgesproken.
Dat namelijk.
Nee, ik heb haar wel gezien. Ik heb een afspraak met haar. Ik ga met haar praten, maar je loopt inderdaad op de zaken vooruit. Maar het heeft in elk geval iets mee te maken dat ze haar geld op is. Dus dat ze gewoon geen geld meer mag lenen voor inburgeringscursus. Is al lang in Nederland, heeft twee grotere kinderen, twee kleinere kinderen, heeft daar veel tijd en aandacht aan besteed. Ik heb haar dus heel even gesproken. Nou, dat was een prima gesprek. Ik denk dan, ja, ik ga eens even uitzoeken, moet zij nog inburgeren eigenlijk voor mijn gevoel, zeg maar? Of is ze al ingeburgerd en hoeft ze het alleen nog maar voor de wet?
Ik heb zelf net een heel rapport over de participatieverklaring. Dat is iets wat Lodewijk Asscher en het kabinet graag verplicht willen invoeren, gelezen. Dan zie je veel kritiek op die inburgering. Namelijk, je noemde het al, die klasjes zijn zo gemengd. Dus zo'n inburgeringsexamen is voor de een veel te moeilijk en voor de ander veel te makkelijk, is de kritiek.
Ja. Ik heb daar ook over gesproken met Blik op Werk en ook met Vluchtelingenwerk. En kijk, wat er aan de hand is dat het valt onder sociale zaken. Dus het valt niet onder onderwijs. Dat is wel eens verschillend geweest. Het heeft ook wel eens wel onder het ministerie van Onderwijs gevallen. Dus een gewone Nederlandse school, die wordt door de inspectie beoordeeld. En dat is natuurlijk hier niet aan de hand. Dus ja, die normen die worden nu opgesteld. En de politiek geeft elke keer nieuwe normen erbij. Je moet ook oriënteren op de arbeidsmarkt, is nu weer een nieuwe norm.
Ja.
Straks moet je dus die handtekening zetten onder die participatieverklaring. Nou, Dus het is zo anders dan het gewone onderwijs dat het ook moeilijk is misschien om daar een duidelijker norm voor te formuleren.
Er komt heel erg veel op mensen die bij de inburgering in Nederland af.
Heel veel, ja. En ik heb inderdaad die jonge mensen van 20, daarvan denk je, waarom zitten die eigenlijk maar 3 middagen in de week op school? Want als ze in hun eigen land zouden zijn gebleven, in Syrië bijvoorbeeld, daar zaten ze gewoon 5 dagen op de universiteit. Maar ja, zo is het hier nu geregeld. Hadden ze dan ook ergens anders naartoe kunnen gaan? Ja, maar dan moeten ze wel van iemand horen waar ze dan naartoe kunnen gaan. Ze kennen de weg nog niet in Nederland. Heel gecompliceerd, er zit heel veel bij.
We wachten op je reportage en op je stuk in De Correspondent.
Ja, volgende week zaterdag de eerste.
Dankjewel, Colette van Nuenen, voor je komst. Dit was Argos, straks WNL op zaterdag met onder meer Corine Detmeijer, rapporteur Mensenhandel. Wij zijn er volgende week weer, dan met een uitzending met de spannende titel Kafka in Ter Apel. Goed weekend.
NPO Radio 1.
Tienduizenden nieuwe Nederlanders moeten integreren in ons land.
Ik denk voor iedereen is het erg moeilijk als je geen deel van maatschappij bent.
Wetenschappers waarschuwden al dat een groot deel van hen werkeloos wordt als er niks wordt gedaan.
Het is nu 8 maanden dat ik wacht.
Een jaar later lijkt er nog te weinig gedaan.
Ik word gewoon genegeerd.
Morgenavond om 7:00 in Reporter Radio.
Eigenlijk heb ik gewoon niks gedaan, helemaal niks.
De stilstand in integratieland.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Hey, fietsen kopen? Heb ik net een nieuw voorwiel opgezet. €50 ga je zo door horizon tegemoet. Of wil je liever brommen, hè? Hey, hupsakee, heb ik ook hoor. €200 doe ik er een helpje bij. Of,
Hallo! Hallo! Als tweedehands spullen te goedkoop worden aangeboden, kunnen ze gestolen zijn. Dus let een beetje op. Maak het dieven niet te makkelijk. Check de tips op stopheling.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor.
Heb jij een boeddha in huis? Wat weet je eigenlijk van het boeddhisme en de boeddha? Kom alles te weten bij de tentoonstelling De Boeddha. Nu te zien in het Tropenmuseum in Amsterdam.
Wist je dat stress bij jongeren verzuimreden nummer 1 is? Of dat slechte nachtrust een steeds grotere invloed krijgt op medewerkers en dat steeds meer mensen te maken krijgen met mantelzorg? Dan wil je daar goede oplossingen voor, toch?
Zilveren Kruis werkt samen met meer dan 1000 grote en kleine werkgevers aan oplossingen voor een gezond bedrijf. Zo staan we werkgevers bij met raad en daad. Kijk op zilverenkruis.nl/zakelijk.
De Held, naar de spannende bestseller van Jessica Deurlacher.
Papa zat niet in Westerbork.
Met Monique Hendricks, Fetja van Uwet, Suzanne Visser.
Zie je nou dat papa geheim had?
En Daan Schuurmans.
Wij waren nog niet klaar met elkaar, man.
De Held, nu in de bioscoop.
Een burn-out is de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Eens of oneens? Ga naar zilverenkruis.nl/zakelijk.
Ja, ik hou van je. Veel. Maar ik vind je niet aardig. Helemaal niet aardig. Ik heb een vreselijke hekel aan je. Maar ik kan zonder jou niet leven. Ik ben Daan Schuurmans en speel een demonen van Toneelgroep Oostpool. Vanaf 1 oktober in de theaters. Boek nu je tickets op toneelgroepoostpool.nl.